Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Afbakeningen in de tijd hebben altijd iets artificieels, zegt historicus Rick Hemmerijks. We proberen daar een bepaald karakter aan toe te kennen om die te typeren. En zo spreek je dan al gauw over de Roaring Twenties, de Dirty Thirties of de Swinging Sixties. En misschien zullen ze over deze twenties ooit wel zeggen dat het de post-corona twenties zijn. Maar ja, het is allemaal sterker dan onszelf. Rick Hemmerijks is historicus dus. En de sociale geschiedenis van de arbeiders hier bij ons, zowel als in Wallonië, zit hem in de vingers. Hij is bovendien een boonfan en conservator van het Verharen Museum. Dat is een hele mond vol. Dag Rick Hemmerijks.
Hallo.
Zit je op een berg of zit je in een dal?
Als je door Patonné wordt uitgenodigd, dan zit je altijd op een berg. Maar berg en dal is eigenlijk een valse tegenstelling. Omdat iedereen die gaat stappen en een berg beklimt, weet je, als je naar boven gaat, naar de top, dan kan je daar niet blijven. Dan moet je automatisch terug naar beneden, naar het dal. En dus voor mij, berg en dal is geen tegenstelling. Je moet erover, je hebt die ambitie om erover te gaan. Soms kan je ook niet anders, het is de enige weg. En je hebt natuurlijk ook mensen die proberen om rond de berg heen te stappen. En dat zijn de slimmerikken. Maar je hebt ook andere koppegaards die dus over de berg gaan.
En je hebt er ook die omheen het dal lopen natuurlijk. Wat zijn dat dan?
Ook. Ja, bon.
De tragischen. Maar ja, dus we zitten hier met een voorlopig op een berg bevindende historicus. Rick, hoe word je dat eigenlijk, historicus? Als kind al?
Nee, ik wou vroeger oorlogsjournalist worden. Dat was eigenlijk een groot idee. Maar door de programma's van Maurice de Wilde, De Nieuwe Orde en die dingen, is toch die passie voor de geschiedenis er gekomen. En niet toevallig, mijn onderzoek in der tijd ging over de Waalse arbeidersbeweging tijdens die Tweede Wereldoorlog. Een aspect dat eigenlijk weinig gekend was, de dimensie van het arbeidersverzet. En ja, dat heeft eigenlijk voor een deel mijn carrière bepaald. Ja.
Maurice de Wilde dus is er eigenlijk een beetje verantwoordelijk voor dat hier een historicus zit.
Ja.
Voor de jongere luisteraartjes onder ons, Maurice de Wilde, die De Nieuwe Orde maakte, een serie waar hij voormalige collaborateurs en verzetstrijders ook aan de tand voelde. Bij de collaborateurs herinner ik me nog heel goed. Kwam onvermijdelijk altijd die vraag: waar waart gij op 4 juli 1943? En ze moesten niet durven te liegen, want hij wist het. Heerlijk. Je bent opgegroeid, denk ik, tussen de boeken. Je moeder had toch een serieuze collectie?
Mijn moeder had een collectie, maar ook mijn grootvader. Mijn grootvader, die ik nooit gekend heb, dus Victor Stalpaard, had een collectie die was geabonneerd op de Wereldbibliotheek. En die had een mooie collectie boeken van de Wereldbibliotheek, die ik nog altijd heb. En maar daarnaast had mijn moeder ook een bibliotheek, het Franse literatuur, want mijn moeder gaf Frans op school. Maar ook Louis Paul Boon. Wij zijn afkomstig uit Aalst. En wij woonden zelf op de hoek van de Kapellekesbaan in Heerenbodegem. Dus bijna automatisch kom je die figuur tegen. Ja.
En die personages ook uit de boeken?
Ja.
Of waren die al dood toen?
Nee, die leefden nog. Hè. Die leefden nog. In een van die boeken in de Kapellekesbaan heb ik onder andere een geannoteerd exemplaar om te kijken wie is wie in de Kapellekesbaan. En Boon schreef met bijnamen of omschrijvingen. En, maar mijn moeder had dus in de rand genoteerd van dat is die persoon en dat is die persoon. Zo.
En dan raak je gefascineerd als zoon door al die...
Nee, niet direct. Ik denk dat als puber dat je eigenlijk meer gefascineerd bent door Mieke Maaikes op zijn jeugd. Ik denk dat dat de meer directe opstap geweest is. Het Geuzenboek is nadien gekomen.
Ja. Mieke Maaikes op zijn jeugd dat geen pagina's heeft, maar vagina's. Hè?
Ja.
Het zijn bonen altijd, neem je boek, vagina 90. Ja, Rick, je belandt op een bepaald moment als conservator van het Emile Verhaeren Museum in Sint-Amans. Dat ligt daar aan die beroemde bocht van de Schelde. We kennen dat omwille van zijn palingen, dat dorp, als we het al kennen. Verhaeren, groot onbekende in Vlaanderen toch, nee?
Ja en nee. Misschien bij het grote publiek minder gekend, maar bij een publiek van... Ja, van literair gezinde mensen, literatoren, is het toch wel een naam. Het is ook een naam in de Europese literatuur. Hij wordt nog altijd vertaald in belangrijke Europese talen.
Maar hoe verklaar je dat een literaire ster, want je noemt het een literaire ster, die op tournee gaat in Rusland bij God, daar wordt op handen gedragen, dat die op dit moment min of meer bij ons... Is weggedeemsterd?
Hij is niet weggedeemsterd. Hè. Het is niet weggedeemsterd. Hij wordt uitgegeven. Er zijn een aantal belangrijke Nederlandse vertalers. Stefan van den Bremt, Koen Stassijns, ook Frans Boenders, hebben de gedichten van Verhaeren in het Nederlands vertaald. En momenteel in het Nederlandse taalgebied hebben wij een mooie keuze uit zijn poëzie ter beschikking van iedereen eigenlijk. Ja.
Als je daar gaat wandelen, dan word je betoverd door die omgeving. De Verhaeren omgeving, zal ik maar zeggen. Ik ken weinig graven bijvoorbeeld, die zo tot de verbeelding spreken dan dat van Emile Verhaeren. Voor wie het niet kent, is eigenlijk een soort van prehistorische boot van zwart graniet die daar in de bocht van de rivier ligt te wachten tot die afdrijft. Je kunt hem bijna tegenaan duwen. En dan zou dat graf gaan wiegen op de Schelde, zoiets.
Ja,
en daar werk jij dus?
Ja, ik werk daar op 100 meter van dat fameuze graf in het Verhaeren Museum. Het is een zeer inspirerende plek. Het is, tijdens de week kan het daar zeer rustig zijn. Het heeft iets... Ja, het is de dorpse sfeer. Het is de ingetogenheid. De kerkklokken die luiden... Het is die sfeer eigenlijk, ja.
En jij zegt zelf van wat jou buitennissig fascineert, dat is zijn bijdrage als Vlaming aan de Franse cultuur.
Ja. Ja, hij beschouwde zich als een authentieke Vlaming. Hij heeft trouwens een reeks van 5 bundels geschreven, Toute la Flandre. Te beginnen met Les Tendresses Premières, over zijn jeugdherinneringen aan Sint-Amans en over dan de helden van Vlaanderen, onder meer de Schelde, om te eindigen met Les Pleines, de vlakten. Een heel palet eigenlijk, waarin hij eigenlijk het Vlaanderen van de jaren 1900 onder woorden heeft gebracht, in poëzie heeft geschilderd eigenlijk.
Want daar zitten wij, we zitten daar in die Belle Époque, eind 19e, begin 20e eeuw. Dat moeten we hem situeren.
Ja.
Je kunt er geen label op plakken, hij is niet voor één gat te vangen.
Nee, hij heeft een zeer divers oeuvre. Hij heeft over Vlaanderen geschreven, maar hij heeft ook zeer mooie bundels aangrijpende liefdespoëzie geschreven. Hij heeft ook en vooral over de grootstad geschreven, de machine. Nog voor de futuristen eigenlijk de machine als het grote wonder van de 20e eeuw in poëzie goten, schreef Verhaeren al over de machines. Hij is een van hun grote voorbeelden op dat moment.
Schreef hij, want dat is natuurlijk jouw terrein, schreef hij ook sociaal bewogen poëzie?
Hij schreef zeker sociaal bewogen poëzie in... Les villes tentaculaires komt het sociale aspect aan bod. Maar Verhaeren is altijd een symbolist. Hij schrijft altijd in beelden. Het is geen sociaal realist. Hij zal over het sociale schrijven, maar altijd in zijn eigen idioom.
Maar de oorlog bijvoorbeeld, die hij maar voor een deel, de eerste natuurlijk, voor een deel heeft meegemaakt, daar was hij toch virulent tegen?
Was hij?
Virulent tegen?
Dat denk ik niet. Verhaeren in de zomer van 1940 heeft zich eigenlijk op een paar dagen tijd volledig laten meesleuren in die patriotische golf die over het land spoelde. Hij is toen naar Brussel gekomen, heeft zich aan de zijde van koning Albert ingeschaard om zijn pen eigenlijk ten dienste te stellen van het bedreigde vaderland. En eigenlijk heeft hij die rol gedurende de hele oorlog gespeeld. En hij is daardoor eigenlijk ook in conflict gekomen met Romain Rolland. Romain Rolland, de man van Au-dessus de la mêlée, wou eigenlijk een beweging van intellectuelen die eigenlijk het absurde van die hele oorlog aan zijn einde wou laten komen. En Verhaeren wou zich daar niet in engageren. En heeft zelfs expliciet afstand genomen van Romain Rolland, heeft ook gebroken met zijn Duitsstalige vrienden, vooral Stefan Zweig, maar ook Rilke. Voor die mensen was dat een zware slag.
En wou eigenlijk met die Duitsers niets meer te maken hebben?
Ja, hij was virulent tegen de Duitsers. Ja.
Misschien moeten we het zo zeggen. Hij was virulent tegen de vijand.
Ja.
Nu, Zweig, we gaan het er straks over hebben, Zweig. Maar in zijn herinneringen aan Verhaeren, dat een jaar nadat na zijn dood is verschenen in 1917, heeft hij onder meer over hoe Verhaeren eigenlijk als eerste van alle Franstalige dichters geprobeerd heeft om Europa precies hetzelfde te geven als Walt Whitman schonk. En dat was, zo zegt hij, de aanvaarding van de eigen tijd, de positieve opstelling tegenover de toekomst. Ben je het daarmee eens?
Ja, Verhaeren was een vooruitgangsoptimist. Iemand die eigenlijk het begin van de 20e eeuw als een ongelooflijk iets heeft ervaren. Een eeuw die zeer veelbelovend was. De ontwikkeling in de techniek, de sociale beweging, al die zaken stemden mij eigenlijk optimistisch. En hij, op zijn literaire tournees doorheen Duitsland, riep hij dus uit, admirez-vous les uns les autres, heb, ondanks onze culturele verschillen, heb bewondering voor elkaar. En in die periode was hij eigenlijk het binteken tussen die Germaanse en Romaanse cultuur. Je mag niet vergeten, tussen Duitsland en Frankrijk broeide er een enorme vete na 1871, toen Frankrijk...
Frans-Duitse oorlog.
Frans-Duitse oorlog, toen Lotharingen en de Elzas zijn verloren gegaan. Fransen hebben dat nooit vergeten. Mm-hmm. Dus er was altijd een zekere animositeit tussen die twee volkeren. En Verhaeren kon zich daarboven plaatsen. Was eigenlijk de heraut van de nieuwe tijden. En dat optimisme heeft hij overal uitgedragen.
Zeg, jij bent toch lid van, of niet meer, een Gentse turnkring?
Ook dat klopt, ja.
Ja, in de coupure.
Ja.
En ik heb me laten vertellen dat daar een gedicht van Verhaeren hangt.
Dat klopt, ja. Het is een van die liefdesgedichten van Emile Verhaeren hangt daar nog altijd aan de muur. En pas op, dat is niet mijn verdienste, want dat gedicht hing er al voor ik daar ben beginnen turnen. Het is puur een ontdekking op het moment zelf.
Het is niet zo dat je daar bent beginnen turnen omdat daar Verhaeren aan de muur
nee, hangt. Nee, zeker niet. Zeker niet.
Ik zie dat je nog toe in staat. Of ik dacht, als je dat hoort, dat gaat toch wel heel erg ver. Die adoratie.
Maar ik heb zover gekregen dat nu onze turnjuf is ook lid van het Emile Verhaeren Genootschap. Dus zij maakt ook deel uit van het illustere gezelschap.
Dat doet me denken aan Boorman, die ook lijmde. De Boorman van Elschot. Over liefde gesproken en Verhaeren. Hij is 34 als hij de kunstenares Marthe Massin leert kennen. Zij is dan 29. kennelijk een groot artistiek, muzikaal talent. Het is liefde op het eerste gezicht, mag ik zeggen. En patat, ook zijn poëzie verandert, hè?
Ja, de poëzie van Verharen was op dat moment nogal, lag soms nogal zwaar op de hand.
Ja.
Hij was bezig met die zwarte trilogie. Zeer pessimistische gedichten. Zwaarmoedig, weemoedig. Het is ook de periode dat Verharen veel naar Londen trok.
Maar naar het cliché van de poëet maudit zo.
Le poëet maudit, hij ging Baudelaire achterna. Hij sprak over, zoals Baudelaire sprak over le spleen de Paris, zou Verharen kunnen spreken over le spleen de Londres.
Gedrenkt in melancholie.
Ja, en de komst van Marthe Massin heeft de zwaarmoedige Verharen toch een lichtere toon laten aannemen. En die lichtere toon heeft zich voor het eerst geopenbaard in de gedichten van Les Heures Claires. Na die, de zwarte poëzie, na die gedichten van Les Campagnes Hallucinées en Les Villes Tentaculaires, de sociale poëzie, krijgt men dan plots de liefdespoëzie van Emile Verharen.
En die veel lichter is?
Een lichtere toon, ook veel ja, korter, ook bondiger.
Rick Hemmerijks, hij is de conservator van het Emile Verharen Museum. U moet daar zeker eens naartoe gaan, misschien wel later op het jaar, aan die bocht van de Schelde in Sint-Amans aan de Schelde, zo is het. Je hebt een, natuurlijk, noblesse oblige, Emile Verharen meegebracht, een gedicht van hem, C'est la ville de la douleur, dit is de stad van het leed. Et les larmes, et les affres, et les colères, et les dégoûts, et les misères. Zo begint het. Waarom nu dit gedicht?
Ja, het uiver van Verharen is zeer breed. Ik zal niet zeggen alomvattend, maar toch. En Verharen heeft ook altijd die sociale dimensie in zich gehad. Is nooit lid geweest van een of andere partij. Maar hij droeg die sociale gedachte wel in zich. En ook het idee van de revolte. En hij sympathiseerde met de anarchistische beweging. En dit gedicht heeft hij in 1897 gepubliceerd in L'Almanach du Père Pénard. Een berucht anarchistische tijdschrift.
En wat wil hij daarin zeggen? In de stad van het leed.
De stad van het leed is een woedekreet en een ophemeling van het verwoestende vuur die eigenlijk de nieuwe maatschappij moet mogelijk maken.
En die woede is tegen wie of wat gericht?
Die woede is gericht tegen de machten. Hè,
het industriële kapitaal?
Het kapitaal, de kerk, de koning, hè, de drie-eenheid, dat is het grote beeld. Hè. Maar in het gedicht zelf is het de grootstad. Hè, de grootstad die eigenlijk die anonieme macht symboliseert. Eigenlijk.
We luisteren naar Dit is de stad van het leed.
Tranen, kwelling en colère en de walging en misère zijn zo diep in de stenen gedrongen dat hun huizen zich in het leed hebben gewrongen. Een stapeling van kreten en vloeken van pijn. Tierende torens hoger dan alle frontons geven de dove hemel de bons, krimpend van doodsangst om middernacht. Op die toppen van somber grijs graniet, op die kreten van ontzetting en verdriet, plantte ooit in de jaren van oorlog en misbaren het evangelie kruisen die men tallend halve ziet. Dit is de stad van het leed. Dromen, disputen, denkbeelden, geduldig aan elkaar gesmeed, laaien en loeien tussen hun muren. Men verschanst er dwalingen die duren en torenhoog gestapelde decreten dringen als lood in zware aarde, ongeweten. Op die toppen van somber grijs graniet, op dat hooggezeten en pompeus verdriet, toen men negeerde wat men niet begeerde, heeft wet magneten naar de bliksem verwezen. Dit is de stad van het leed, die de torens van terreur verrijzen deed, die stormklokken plots strak in het gelid zag overvliegen boven hoofden in angstwit. Dit is de stad van het leed, maar vlammen bijten in de tranen heet, brandt al hier met toortsen of flambouw, Wie onderslaapt zal boven wakker worden, gauw. Op de torenhemel wenteltrappen jaagt de horde omhoog, met vuur in de vuist, zo hoog. Het druist daarboven tuimelen Bijbel en wet, als feilbare symbolen ooit rechtgezet. Nu rijst in het gouden zwerk, in sterrenwieling, woest de rode bloem van de vernieling.
Emile Verhaere, C'est la ville de la douleur, vertaald door onze oud-collega Frans Boenders als Dit is de stad van het leed. Rick Hemrijks las het, hij is de conservator van het Verhaere Museum. Ja, Rick, hij is zo een van die Vlamingen, en ze zijn behoorlijk in aantal, die in het Frans schreef, die in Parijs werd uitgegeven, die tot in Rusland toe succes had. We hebben Marie Gevers, we hebben André Bayon, zijn er nog een aantal. Dat is vandaag totaal voorbij, hè? Ik bedoel, de Vlaming die in het Frans schrijft.
Ja, dat is nagenoeg voorbij.
Frans Helles neem ik nu.
Frans Helles, ja, maar dat is ook inderdaad, dat is een fenomeen dat... Ja, vanaf de jaren 70 toch in snel tempo is uitgedoofd. En
heeft dat te maken met de radicalisering van de Vlaamse beweging? Of hoe komt dat?
Ik denk dat dat ook te maken heeft met een zekere internationalisering van onze cultuur. Wij hebben het Frans was eigenlijk onze directe uitweg naar het buitenland, vroeger. Vandaag heeft de Engelse taal die Franse cultuur in belangrijke mate verdrongen van die universele plaats die het Frans ooit had. En het heeft ook te maken met een jongere cultuur die toch ook vooral gericht is naar Engeland, naar Amerika,
de
Anglo-Saxische wereld. En de Franse cultuur is een klein beetje blijven vasthangen in die wereld van Brassens en Brel. En wij hebben dat vandaag niet meer zoveel. Allee, er zijn nog altijd goede Franse zangers. En je hebt nu wel Angèle en zo. Dat zijn internationale sterren. En echte Vlaamse, Franstalige zangers of schrijvers hebben wij vandaag bijna niet meer.
Valt dat te betreuren, vind je?
Bedoel, dat is een teken van de tijd.
Het is wat het is,
ja. Je kan daar niks aan doen, hè.
Natuurlijk, het gevolg zou kunnen zijn, Rick, dat we hoe langer hoe minder die mensen lezen, hè? De Bayons en de Marie-Gevers van
deze.
Ja,
dat klopt.
En die zijn toch prachtige dingen geschreven.
Dat zijn prachtige dingen, maar dat zijn ook auteurs die als literair geïnteresseerde zelf moet ontdekken. En op die manier... En ik denk de ontdekking van die auteurs dat belangrijker is dan een opgelegd programma op de school. Ik denk dat veel verder gaat.
Dat werkt averechts. Ja. Dingen ontdekken, wel, daar zijn we hier voor, Clara. Hè? Dat doen we samen met u. Bijvoorbeeld deze Vivaldi door het Jupiter Ensemble met de fameuze mezzo-sopraan, de jonge Française Léa Descendre. Zij... debuteerde als in de Opera Nationale de Paris. Heeft jarenlang het zingen gecombineerd met het dansen. Kreeg een ongeval. En moest dan onverrichte zaken zich beperken tot het zingen als mezzo-sopraan. Dat kunnen wij. Dat is misschien een beetje sinister, toch vooral blij om zijn. Want we kunnen haar nu vooral horen.
Socce barbari, furie, 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 venite a nos. Ducibus, Duces, Ducetibus, Ducetibus. Guardate face tanguibus, ace correnio squallido, ace correnio squallido, furore socce barbari, furie venite ad nos. Guardate face tanguibus, ace correnio squallido,
Léa de Sandre, een 27-jarige Française mezzo-sopraan met Vivaldi. Bij mij zit Riek Hemmerijk. Zij is conservator van het Verharen Museum, maar ook, dat zei ik bij het begin, een grote Boon-fan. Riek, we hebben altijd gedacht dat Louis-Paul Boon debuteerde in 1943 met De voorstad groeit, een magistrale roman, eigenlijk een binnendenderende roman in de Nederlandse literatuur over de Noord-Zuid-verbinding in Brussel en hoe de mensen daar proberen te overleven met die heel eenvoudige beginzin ook. In de voorstad is het leven onverschillig, wat meteen ook de toon aangeeft van dat hele boek. Dat is helemaal niet het debuut van Boon.
Nee, Boon heeft in de jaren 30, midden jaren 30, een boek geschreven waarvan men lang gedacht heeft dat het verloren gegaan was. En in de jaren 90 ben ik bezig geweest met een onderzoek naar de goede vriend van Louis-Paul Boon, de Bert van Oorik.
Communist. Dichter ook, zeker?
Nee, communist. Nadien socialist geworden. De jonge Bert van Oorik was actief in de vrije jeugdbeweging. En ik ben dus zijn sporen gaan opzoeken, onder meer in de Koninklijke Bibliotheek, een minuscuul tijdschriftje, De Jonge Generatie. En tot mijn grote verbazing vond ik daarin een kleine tekst, een fragment uit het boek van Louis-Paul Boon.
En volgens dat tijdschrift, want dat heb je dan ook natuurlijk zelf ontdekt, de jonge generatie, zo zetten ze het erbij, de eerste pennenvrucht van Louis Boon, een jonge proletariër. Als je dat leest, dan denk je dat kan toch bijna niet anders dan Louis-Paul Boon zijn.
Ja, hij wordt direct in een bepaalde context geplaatst. De man werkte toen, ik geloof, op de Zeeberg zeker, in de brouwerij, in de kelders. Mythische plek die helaas vandaag verdwenen is.
Miserabele werkomstandigheden. Hè?
Miserabele werkomstandigheden, ja. Maar het heeft hem, het zijn levenservaringen die hem voor een deel getekend hebben, maar die hem ook geïnspireerd hebben.
Nu, ik probeer me dat voor te stellen, de jonge historicus die je bent, die als bij toeval eigenlijk, aan stoemelings, om het op zijn Brussels te zeggen, dat fragment, op dat fragment botst. Wat doet dat dan met een mens? Denk je van,
dat is een aha-herlepnis. Nee, ik was trouwens toevallig, Sophie de Schaapdrijver was ook toen in de Koninklijke Bibliotheek en zij was een van de eerste aan wie ik het getoond heb. Kijk eens hier, dit. En ik heb toen ook Chris Humbeek op de hoogte gebracht.
De biograaf.
En uiteindelijk heb ik dan een korte inleiding geschreven bij dat stukje van Louis-Paul Boon. Het is eigenlijk sindsdien de laatste tekst of ongekende tekst die van Boon opgedoken is.
Rick, doe je het daarvoor als historicus?
Nee, dat is puur toeval geweest. Ik bedoel, op zich is dat... Ja, het komt op je weg en je moet het zien natuurlijk. Hè. Je moet het zien.
Hoop je niet stiekem van op zo'n verharen ooit eens te botsen?
Nee.
Wat zou het toch wat zijn?
Dat zou iets zijn, maar... Het kan natuurlijk, hè, maar...
Kans klein?
De kans is klein.
Ja. Waarom?
Oef.
We weten alles al?
Alles weten we nooit, maar... Goh. Ik weet het niet. Dit is mogelijk, maar...
Dit is dubbel op Socrates. Ik weet het niet en alles. Rick, je gaat ons uit De Voorstad Groeit lezen, zoals het begint eigenlijk. Zoals ik al eerder zei, ook in De Voorstad is het leven onverschillig. Het is een roman uit 1943. We zitten dus midden in de oorlog, waar hij dan voor wordt beloond, omdat hij de Leo Krijnprijs krijgt voor deze De Voorstad Groeit. En wie zit er in de jury onder meer? Dat weet je toch nog?
Elschot,
inderdaad. Die zijn vrouw om 3:00 s'nachts wakker maakt, zo zegt hij zelf in een van zijn brieven aan Boon, om te zeggen van, ik zit nog maar halverwege, maar voor mij mag je de prijs hebben. De Voorstad Groeit van Louis Paul Boon.
Ook in De Voorstad is het leven onverschillig. Daar heb je nu de laatste straat van de stad. Een rijke mensenhuis dat een beetje alleen staat en de zot houdt met 7 andere huizekes op een rood. Schots en scheef, met hun rug tegen de vlakte, tegen de open wind van de stroom en de braakliggende gronden. Een man met een houten been staat te vertellen over een oorlog die ergens ver woedt, ergens veel te ver, zodat niemand zich dat eigenlijk aantrekt. 2 kasseileggers staan er naar te luisteren en een jonge snotneus die niets te doen heeft dan op de bijgang te zitten met zijn rug tegen de muur, kijkt van het werk weg met een grimlach op zijn gezicht. Een vrouw staat in een open deur van die roodhuizekes met een kleine aan haar rok. Sta toch stil, Lieken, zegt ze, terwijl ze met heel haar gedacht aan die oorlogsvertelling hangt. Aan een poortje in de blinde muur van het rijke mensenhuis spelen kinderen met een draaiende schijf waarover een balken wipt. Het balken rolt op de kassei. Een snotter stampt een klein kind weg. Het gevangeniskarken rijdt voorbij en over dat kind zijn beentje. De vrouw gilt, Elieken schrijt. De knapen kijken verdwaasd en verschrikt en peinzen al op straf en slagen. In de rood vliegt een deurken open. Ai, ons Bernardeken! Een vrouw stormt buiten en trekt woest aan haar ongekamde haren. Ze schrijt en wil alle 2 haar vuisten tegelijk in haar mond wringen. Een kasseiligger pakt Bernardeken op en draagt hem binnen. De man met zijn houten been vertelt altijd maar verder.
En zo gaat het ook trouwens, zo eindigt het ook. De Voorstad Groeit met enzovoort, enzovoort. Hè. Het verhaal wil dat Janneke, de vrouw van Louis Paul Boon, dat er heeft aan toegevoegd, omdat ze het beu was dat hij daar maar bleef aan schrijven. Jij was op de begrafenis, geloof ik, Rick, van Louis Paul Boon.
Dat is puur toeval.
Weer. Ja. Boon en toeval is...
Ja. Nee, wanneer is Boon weer gestorven?
1979.
Ja, wij hadden... Ik heb les gevolgd aan het Atheneum in Aalst. En voor het Atheneum, vlakbij het stadhuis, was een parkje. En tijdens de turnles was ik toevallig mijn turngrief vergeten. En ik ben toen aan de leraar turnen... meneer De Veilder, gaan vragen of ik toch niet mocht naar die begrafenis van Louis Paul Boon gaan. En die man die zei, goed, geen probleem, ga maar. En dus samen met een andere leerling ben ik toen naar die begrafenis geweest van Louis Paul Boon. Een hele indrukwekkende gebeurtenis. Ik herinner mij dat Den Uyl, de Nederlandse... voorman van de Sociaaldemocraten, was daar toen ook aanwezig. En Karel van Miert en Mark Galle. Al die mandatarissen stonden daar. Tussen.
Socialistische mandatarissen. Ja. Den Uyl, later premier van Nederland.
En, ja.
En de anderen die stonden te turnen?
De anderen waren aan het lopen, hè, de rondjes aan het lopen. En, bon.
Maar zie je, dat is, zo relatief is het. Hè? Bedoel, want die daar dat rondje aan het lopen waren, hè? Die weten al lang niet meer dat ze daar rondjes zaten te lopen. Ja. Maar jij weet tenminste nog dat je op die begrafenis.
Ik weet het nog, ja.
Ute Lempe. Ons laatste Clara Festival, ik heb het hier al eerder gezegd, dat niet door kon gaan omwille van corona, maar waar we dus als grote act bij begin van het festival Ute Lempe hadden geprogrammeerd in de Flage. Zij heeft toch gezongen voor een lege zaal. We hebben dat gestreamd, Rick. Je hebt daar ook live gezien toen het nog mocht.
Ja, een aantal jaren geleden heeft ze opgetreden in de Stadsschouwburg van Brugge. Ik ben toen gaan kijken. Het is een zeer indrukwekkende persoonlijkheid, een pracht van een vrouw. En ze heeft ook een heel imposante stem. En ze brengt eigenlijk een repertoire dat mij ook nauw aan het hart ligt. Niet alleen die Duitse cabaretmuziek, maar ook Franse chansons. Ze heeft eigenlijk een vrij breed repertoire. Ik heb haar leren kennen via die cd, City of Strangers. En dan later heb ik haar interpretaties van Kurt Weill leren kennen. De entartete muziek die ze ook op cd gebracht heeft.
Liederen op tekst heeft, van Bertolt Brecht.
Ja, hè? Heel dat repertoire van de Berlijnse cabaretmuziek die eigenlijk onder Nazi-Duitsland weggeveegd is, heeft zij opnieuw van onder het stof gehaald en voor een wereldpubliek gebracht. Dat is haar grote verdienste, denk ik.
Dat repertoire trouwens, dat komt ontzettend mooi aan bod in, ik weet niet of je die serie al gezien hebt, Babylon Berlin. 3 seizoenen. En voor wie ze niet kent, moet u zeker bekijken. Het is fenomenaal hoe heel dat cabaret verleden eigenlijk daar weer tot leven komt. Rick, we horen hier Ute Lempe uit een musical, Follies, van Stephen Sondheim. Dat is een musical die destijds, in 1971, werkelijk, hoe zal ik het zeggen, het graf is ingejubeld door de recensenten. Ik zeg het niet toevallig, het graf ingejubeld. Loven, dus werkelijk uitzinnig jubelende recensies. Daar was werkelijk elke criticus gek van. Het heeft 522 voorstellingen gehaald en ze hebben, dat klinkt heel veel, maar voor Broadway is dat nauwelijks wat. En ze hebben het moeten stoppen met een gigantisch verlies. Zou nu kunnen zijn dat als een recensent Rick Hemmerijks het fantastisch vindt dat het publiek zijn gezicht ervan afkeert?
Dat zou mij zeer verwonderen, omdat recensenten hebben een enorme macht en ze blijven nog altijd belangrijke referenties voor het publiek. En de opinie van een recensent maakt een wezenlijk verschil. Ik heb dat verleden jaar mogen ondervinden in het Emile Verhaer Museum. Toen Geert van der Speten van de Standaard gekomen is en er toch aandacht aan gegeven heeft in de Standaard. En ja, dat maakt een wereld van verschil.
Wel, misschien dat jouw museum vanaf nu wel weer wordt overrompeld. Laat ons hopen. We horen Ute Lempe uit de musical Follies van Stephen Sondheim. Ik zei het al, het is een fictief verhaal dat zich afspeelt in een vervallen Broadway-theater dat op korte termijn zal worden gesloopt.
The sun comes up. I think about you. Coffee. Think about you. I want you so. It's like I'm losing my morning ends, I think about you. I talk to friends, I think about you. And do they know it's like I'm losing? my mom. Sleepless nights and think about you. You said you loved me. Oh, were you just being kind? Or am I losing my mind? Or am I losing my mind? I want you so. It's like I'm losing my mind.
Ute Lempe uit de musical Follies van Stephen Sondheim.
Berg en Dal met Padone.
En met Riek Hemmerijk. Zij is conservator van het Emile Verhaeren Museum. Historicus ook, Boon-fan. Riek, Egon Schiele. Ik kan niet zeggen dat je hem hebt meegebracht. Het zou wat sinister zijn, maar ook geen werk van hem. Dat zou wat duur zijn. Wel een boekje met brieven. En het heet Egon Schiele en prison. Misschien eerst even Egon Schiele, tekenaar van meer dan 170 zelfportretten, schriel uitgemergelde zelfportretten. Vaak lastig om naar te kijken, maar intrigerend. En natuurlijk ook heel veel naakt, waar hij onbeschroomd en onbeschaamd de dingen laat zien zoals ze zijn.
Ja, hij is vooral gekend als, omwille van zijn erotisch werk, en uiteindelijk ook van zijn expressieve zelfportretten. Hij is een getormenteerde kunstenaar. En een van die ja, de fases uit zijn leven. Is op een bepaald moment is er een meisje bij hem aan de deur gekomen die van huis was weggevlucht. En na een aantal dagen is haar vader haar komen halen en de man is aangeklaagd geweest wegens verleiding van minderjarigen en verkrachting. En is onmiddellijk opgesloten geweest in een huis van bewaring in Neulengbach. En die plek kun je vandaag nog altijd gaan bezoeken. Het is echt een, voor de fans van Egon Schiele is het een must om naar de gevangenis of de cel van Neulengbach te gaan bezoeken. Ja.
Was hij terecht aangeklaagd?
Waarschijnlijk niet. Hè. Hij is eigenlijk vrijgesproken geweest van verkrachting of van verleiding van minderjarigen. Men heeft hem wel aangevreven dat er aan de muur een erotische tekening hing die die kinderen zouden gezien hebben. Dat is eigenlijk het enige element geweest dat men hem heeft kunnen aanwrijven.
Maar die erotische portretten van hem, die zijn vandaag, je kunt ze onder meer ook bekijken in Wenen, in het Leopold Museum. Fabelachtig. Ik vind het altijd opnieuw weer een trip om ze te bekijken.
Ja, er waren in die tijd een aantal kunstenaars die eigenlijk in het bezig waren met het naakt. Hè. Ook Auguste Rodin heeft prachtige naakten getekend. Op dezelfde manier, potlood, aquarel. Maar Egon Schiele is veel scherper. Is
explicieter ook.
Explicieter ook, ja.
Want je ziet die genitaliën werkelijk. Ze komen. Het zijn een klets in je gezicht, om zo te zeggen.
Je moet ook niet vergeten, Egon Schiele op dat moment, 1912, was 20 jaar. Zijn vriendin, model, was 17 jaar. En het meisje waarvan sprake was 14 jaar. Dus je ziet direct de context, de omgeving, de burgerij die dat allemaal met een scheef oog bekijkt en die toeslaat eigenlijk. Ja,
ja, en die hem dus achter het tralies zet.
Ja.
Egon Schiele schrijft een brief, tamelijk wat brieven, maar je hebt zelf een brief vertaald van 16 april 1912.
Eindelijk, eindelijk, eindelijk. Zie hier wat mijn lijden enigszins zal verlichten. Eindelijk papier, potloden, penselen, kleuren om te schrijven en te tekenen. Wat een kwelling, deze grijs-grijze, monotone, vormeloze uren die allemaal op elkaar gelijken, oppervlakkig, verward en leeg. Zodanig dat ik verplicht geweest ben om, volledig ontdaan van alles, zoals een dier, tussen deze koude en naakte muren te verblijven. Iemand met een zwakker innerlijk zou op staande voet gek geworden zijn. En ik zelf op de duur ook. Versuft geworden dag na dag. Het is om die reden dat ik, met geweld losgerukt uit mijn creatieve voedingsbodem, puur om te vermijden dat ik echt gek zou geworden zijn, dat ik mij met mijn bevende vinger, bevochtigd met mijn bitter speeksel, aan het schilderen heb gezet van landschappen en gezichten op de celmuren, gebruikmakend van de vlekken in de mortel. Vervolgens keek ik hoe ze beetje bij beetje opdroogden, verbleekten en verdwenen in de diepte van de muren, als weggeveegd door een onzichtbare, machtige en magische hand. Gelukkig heb ik momenteel opnieuw tekenmateriaal en iets om te schrijven. Men heeft mij zelfs het kleine gevaarlijke zakmes teruggegeven. Ik kan werken en verdragen wat anders onverdraaglijk zou geworden zijn. Om dit te bekomen heb ik mijn ruggengraat moeten krommen. Ik heb mij verlaagd. Ik heb een aanvraag ingediend, gesmeekt, gebedeld. Ik zou gekreund hebben indien het slechts aan die prijs mogelijk zou geweest zijn. O, almachtige kunst, wat zou ik voor jou niet bereid zijn te verdragen?
Een brief van Egon Schiele vanuit het Huis van Bewaring in
Neuling Bach. Rick Hemmerijks, we zijn 16 april 1912. Heb jij die gevangenis bezocht?
Ik heb de gevangenis niet bezocht.
Maar
ik heb...
uit die brief begrijp ik het goed dat, daar dan, dat hij tekeningen maakt op de muren van zijn eigen gevangenis?
Hij maakt watertekeningen op de muren van de gevangenis. Een beetje zoals de Japanse monniken, de boeddhistische monniken, ook watertekeningen maken op het plaveisel van hun tempel. Zo maakt hij ook tekeningen, landschappen, figuren op de muren van zijn cel.
In Neuling Bach. En zijn die er nog, weet je dat?
Die cellen zijn...
En die tekeningen?
Die tekeningen zijn verdwenen.
Schande.
Maar de watertekeningen zijn verdwenen, maar hij heeft ook een aantal aquarellen gemaakt van de cel van de elementen die zich daar bevinden. Stillevens, een omgevallen stoel en dergelijke meer, die nu allemaal tentoongesteld zijn in Wenen, in het Leopold Museum.
Jazzpianist Mel Waldron, die is vooral bekend geworden als begeleider van Billie Holiday, maar is lang ook geassocieerd met de sopraansaxofonist Steve Lacy. Zijn compositie Soul Eyes bijvoorbeeld is wereldberoemd geworden dankzij John Coltrane. Je hoorde daarin de invloed van blues, gospel in zijn muziek, maar ook van Indiase klassieke muziek. Wat heb jij met Mel Waldron?
Mel Waldron heb ik eigenlijk leren kennen via een programma op radioprogramma op VRT van Rob Leurentop.
En, onze oud-collega.
Ja, op een bepaald moment was toen de periode van Mel Waldron met Jenny Lee, geloof ik. Hè, dat hij een prachtige cd had gemaakt. En Rob Leurentop zei op een bepaald moment dat Mel Waldron optrad in Brussel, in de Archiduc, op een vrijdagnamiddag.
Jazzcafé.
Jazzcafé.
Aan de Beurschouwburg.
Ik ben daar toen naartoe getrokken, zonder te weten hoe of wat. En ja, daar zaten een tiental mensen en het was een ongelooflijke belevenis. Mel Waldron, een heel imposante persoonlijkheid, heel ingetogen, een groot meneer. En dat uur dat wij eigenlijk naast de piano zaten van Mel Waldron, dat buiten de stad, het lawaai, de auto's, maar dat binnen, dat was onze cocon. Daar beleefden wij eigenlijk het moment met Mel Waldron.
En zijn All Alone. jazzpianist Moll Waldron. All Alone. Bij mij zit nog heel even Rick Hemmerijk. Zij is de conservator van het Emile Verhaere Museum in Sint-Amans aan de Schelde. Rick, wat is jouw credo?
Iggy Pop, indachtig zou ik zeggen. Lust for life.
Levensdrift.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.